Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde uit niets heeft geschapen, die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen naar Psalm 22, de versen 1 en 2. Psalm 22, vers 1. Mijn God, waarom verlaat gij mij en redt mij niet, terwijl ik zwoeg en strij? En de tweede, ik herken nochtans gij. Gij zijt heilig, Heere. 1 en 2 van Psalm 22. De schriftlezing voor deze avond is iets anders geworden dan wat op het bord staat. Dat had ik wel zo opgegeven. Daar kom ik ook wel bij uit uiteindelijk. Maar we lezen uit het kruisigingsevangelie naar Marcus, het 15e hoofdstuk. De tekst komt straks uit Jesaja, maar we lezen nu eerst Marcus 15, de versen 22 tot en met 37. Marcus 15, vers 22 tot en met 37. En daarna zingen wij op Psalm 69, het tweede vers. Men telt veel eer de haren van mijn hoofd dan hen die mij nog zonder oorzaak haten. En wat er verder volgt. Vervolgens doen wij dan belijdenis des geloofs. Vanavond met de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 21. Artikel 21 van de Nederlandse geloofsbelijdenis is onze geloofsbelijdenis na het zingen van Psalm 69, vers 2 en het lezen van Marcus 15, vers 22 tot en met 37.
En zij brachten hem tot de plaats Golgotha, het welk is, overgezet zijnde, hoofdschedelplaats. En ze gaven hem gemirrede wijn te drinken, maar hij nam die niet. En als ze hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn klederen, werpende het lot over dezelve, wat een iegelijk wegnemen zou. En het was de derde ure, en zij kruisigden hem. En het opschrift zijner beschuldiging was boven hem geschreven: de koning der Joden. En zij kruisigden met hem twee moordenaars, één aan zijn rechter en één aan zijn linkerzijde. En de schrift is vervuld geworden die daar zegt: en hij is met de misdadigen gerekend. En die voorbijgingen lasterden hem, schuddende hun hoofden en zeggende: ha, gij die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, behoud uzelven en kom af van het kruis. En insgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden zeiden tot elkander, al spottende: hij heeft anderen verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. De Christus, de koning Israëls, komen nu af van het kruis, opdat wij het zien en geloven mogen. Ook die met hem gekruist waren, smaadden hem. En als de zesde ure gekomen was, werd er duisternis over de gehele aarde, tot de negende ure toe. En ter negende ure riep Jezus met een grote stem, zeggende: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Het welk is overgezet zijnde: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommigen van die erbij stonden, dit horende, zeiden: zie, hij roept Elia. En er liep een en vulde een spons met edik en stak ze op een rietstok en gaf hen te drinken, zeggende: houd stil, laat ons zien of Elia komt om hem af te nemen. En Jezus, een grote stem van zich gegeven hebbende, gaf de geest.
Thank you.
lezen nu artikel 21 van de Nederlandse geloofbelijdenis. En daarboven staat van de voldoening van Christus, onze enige hoge priester voor ons. Wij geloven dat Jezus Christus een eeuwige hoge priester is, met ede, naar de ordening van Melchizedek, en zichzelf en in onze naam voor zijn Vader gesteld heeft, om zijn toorn te stillen met volle genoegdoening, zichzelf een opofferende aan het hout des kruises, en vergietende zijn dierbaar bloed tot reiniging onzer zonden, gelijk de profeten hadden voorzegd. Want er is geschreven dat de straf die ons tevreden aanbrengt op de Zonen Gods was, en dat door zijn striemen ons genezing is geworden. Hij ter slachting geleid is als een lam, met de misdadigen gerekend, en als een kwaaddoener veroordeeld door Pontius Pilatus. Hoewel hij hem onschuldig verklaard had, zo heeft hij dan wedergegeven wat hij niet geroofd had, en heeft geleden, hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, en dat zowel in zijn lichaam als in zijn ziel, gevoelende de verschrikkelijke straf die onze zonden verdiend hadden, zodat zijn zweet werd gelijk droppelen bloeds op de aarde aflopende. Hij heeft geroepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En heeft zulks alles geleden tot vergeving onzer zonden. Daarom zeggen wij wel terecht met Paulus, dat wij niet anders weten dan Christus en dien gekruisigd. Wij achten alle dingen voor drek, om de uitnemendheid der kennis van onze Heer Jezus Christus. Wij vinden allerlei vertroosting in zijn wonden, en hebben niet van nodig enig ander middel te zoeken of uit te denken om ons met God te verzoenen, dan alleen deze enige offerande, eenmaal geschied, door welke de gelovigen in eeuwigheid volmaakt worden. Dit is de oorzaak waarom hij door de engel Gods genaamd is Jezus, dat is zaligmaker, vermits hij zijn volk zou zaligmaken van hun zonden.
De tekst voor de prediking komt dus uit Jesaja 53. De laatste twee versen zijn nog over om behandeld te worden. Jesaja 53, de versen 11 en 12. Daar lezen wij Gods woord als volgt. Om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen, en hij zal de machtigen als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood, en met de overtreders is geteld geweest, en hij vele zonden gedragen heeft, en voor de overtreders gebeden heeft. Willen wij vooraf aan de prediking eerst Gods heilige aangezicht zoeken in gemeenschappelijk gebed. Almachtige en eeuwige God, op deze goede vrijdagavond zoeken wij hier in ons kerkgebouw uw heilige aangezicht. En dan zijn er vele dingen, Heere, die we aan u zouden kunnen en ook mogen vragen. Er zijn rouwdragenden onder ons. Er kan voorbeden gedaan worden voor verschillende zieken die behandeld moeten worden of die aan de afgelopen weken moeilijke boodschap hebben gekregen. Er kan dankzegging gedaan worden voor weldaden die gij ons bewezen hebt. Maar Heere, op deze goede vrijdagavond stellen wij die gebeden en dankzeggingen uit tot aanstaande zondag als u ons het leven geeft. En komen wij voor uw aangezicht niet met de gevolgen van de zonde, maar geef het ons ook te beleven met de zonde zelf. En dan niet alleen die dadelijke zonden of die zonde van nalatigheid, maar ook het feit dat wij zondaren zijn. Elke vezel in ons bestaan is zondig. En Heere, wat is het een wonder als dat er nog niet heel nadrukkelijk en heel bruut uit is gekomen. Want we hebben alles in ons hart liggen om van ons een misdadiger, een overtreder te maken. Die niet alleen voor uw heilige wet strafbaar is, maar ook voor de wet van het Nederlandse volk. Een wonder, Heere, dat wij hier nog zitten of staan, thuis meeluisteren en niet in een gevangenis zitten. Omdat datgene wat in ons hart leeft, naar buiten is gekomen. En wij niet alleen maar boze bedenkingen hebben gehad, maar ook onze naasten ook kwaad hebben aangedaan. Heere, dat is niet aan ons te wijten, Heere, maar dat is uw weerhoudende genade. Maar als wij zo die dingen opnoemen, Heere, dan bidden wij u, wilt u ons daar ook van overtuigen? Wil nu dit woord dat we vanavond tot onze tekst mogen hebben ook werkelijk betekenis mogen krijgen? Ja, wil hij, de knecht des Heren, betekenis mogen krijgen, waarde mogen hebben voor ons hart en leven? Dan moeten wij weten, bevindelijk, inhoudelijk weten wat het betekent om een misdadiger te zijn. Een overtreder. En Heere, dat kan geen mens ons vertellen. Dat kan in de kerk ons niet worden meegegeven. Dat kan alleen uw geest ons door uw woord in onze harten inbrengen. Zodat we niet alleen overtuigd worden van zonde, maar dat we ook gaan buigen onder dat oordeel. U gelijk gaan geven in uw rechtvaardigheid. Opdat er niets van ons zal overblijven. Opdat we niets aan waardigheden en verdiensten, aan braafheid of aan deugdzaamheid nog menen te hebben. Maar opdat er niet anders over zal blijven dan zoals u ons ziet. Goddelozen in onszelf. Vijanden. Krachtelozen. En rechtelozen. Heren, zo zien wij op tot u. Of dat u dat overtuigende werk in ons hart wilt beginnen en ook wilt voortzetten. Opdat wij minder mogen worden en daartegenover. Heren, die godskennis die wij nodig hebben. Uw heiligheid, uw majesteit, uw reinheid. Uw brandende toorn ook over de zonde. Opdat in ons hart en leven die grote levensvraag zal mogen ontstaan. Is er nog een middel? Is er nog een middel om die straf te ontgaan en tot genade te komen? Heere, breng ons dan in gedachten naar Golgotha. Geef ons verlichte ogen des verstands om te zien wat daar gepasseerd is. We staan dan op heilige grond, Heere. Als we deze avond in gedachten naar de kruisheuvel geleid worden. En we zijn getuigen van dat ontzaglijke lijden van de Heer Jezus Christus. We belijden het soms zo gemakkelijk. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Is gekruisigd. Maar wat dat betekent heeft, Heer Jezus, voor u. De rechtvaardige knecht des Heren. De gehoorzame zoon die het voorwerp was van de liefde van uw vader. Verstoten te worden door hem. En dat niet om uw zonden. Maar we hebben het beleden. Het is om onze schuld en om onze zonden. Heere, overtuig ons daarvan. En geef dat we het zien mogen dat het is door onze schuld. Dat die kroon is gevlochten, die doornenkroon. En die beker de gramschap gevuld is. En geef ons zo alles wat nodig is, Heere, om voor het eerst of opnieuw waarde te mogen zien in de Christus. Te vluchten mogen tot de Christus. En door het geloof in hem, gewerkt door de Heilige Geest, verbonden te mogen worden met de Christus. Omdat we zo het leven van u mogen ontvangen, want buiten Jezus is immers geen leven. Alleen door de geheiligde, geschonken geloofskennis in hem Alleen als u zich openbaart in onze harten en als u zich verklaart in onze harten, dan zullen we mogen ervaren wat die moordenaar aan het kruis mocht ervaren. En wat de moorman mocht ervaren toen Jezus hem verkondigd werd. En wat de tollenaar mocht ervaren toen hij op zijn borst sloeg: O God, wees mij de zondaar genadig. Deze ging af, gerechtvaardigd naar zijn huis. En hij reisde zijn weg met blijdschap. En hij mocht heden met de Christus in het paradijs zijn. Heere, schenk ons dat grote goed dat geen mens tot zijn eigen beschikking heeft, maar dat u uit genade wilt schenken. En dat kan in een ogenblik, Heere, daar hebt u geen jaren voor nodig. We kunnen arm en ellendig de kerk binnenkomen en nergens bij kunnen, onder een koperen hemel zitten, met een openstaande schuld, met een aanklagend geweten. Maar als u door uw Heilige Geest het woord toepast aan de harten, dan kunt u vrede maken door het bloed des kruises. Heere, laat zo het uur van uw welbehagen aangebroken mogen zijn. Wilt u de rijen doorgaan en harten aanraken. Zegen ons zo samen, Heere, en heilig het woord in onze harten, opdat we uw lijden recht mogen betrachten. Wij vragen het u om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit Psalm 89, de versen 16, 17 en 18. 89, vers 16, maar ach, mijn God, waar blijkt uw trouw nu, waar uw eer? Het 17e, hij is door elk beroofd, de nabuur tot een smaad. En het 18e, zijn schoonheid is vergaan, zijn troon ligt neergestort. 16, 17 en 18 van Psalm 89, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. En die wordt in één rondgang opgehaald. De Heere zegene u met uw gaven. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen wij Psalm 132, het 12e vers. Wat vijand tegen hem zich kant, mijn hand, mijn onweerstaanbare hand zal hem bekleen met schaamte en schand, maar eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Dat is het 12e van Psalm 132, dat we straks na de prediking met elkaar zingen. Liefde gemeente, voor de laatste keer gaan wij samen luisteren naar Jesaja 53. En ik las ergens de uitdrukking dat Jesaja 53 op Golgotha geschreven is. Deze profetie is geschreven aan de voeten van de gekruisigde. Hoewel de profeet Jesaja natuurlijk eeuwen voor de kruisiging leefde, en hoewel hij lijfelijk nooit op Golgotha is geweest, maar in de geest van de profetie, is Jesaja getuige geweest van de lijdende borg, heeft hij op allerlei manieren de kruisiging, het lijden, lichamelijk en geestelijk beschreven. Heeft hij de vernedering van de knecht des Heren getekend in die zo heel bekende versen, vers 5 bijvoorbeeld. Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Of vers 7 over dat lam en dat schaap wat stemmeloos is voor het aangezicht van zijn scheerders. Of het 10e vers, het behaagde de Heere hem te verbrijzelen enzovoorts. Allemaal versen die zo op de Heer Jezus Christus van toepassing zijn in zijn vernedering. Maar niet alleen heeft Jesaja geschreven over de vernedering van de knecht des Heren en over het lijden van de man van smarten. Hij heeft het in dit hoofdstuk ook heel nadrukkelijk gehad over zijn verhoging. Daar begon hij zijn lied al mee. Dit 4e lied over de knecht des Heren. Dat begint in hoofdstuk 52 vers 13. Zie, mijn knecht zal verstandiglijk handelen. Hij zal verhoogd en verheven. Ja, zeer hoog worden. En dat is ook hier in het 13e, in het 53e hoofdstuk te lezen. Een aantal woorden. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En ook het 10e vers. Het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Want gemeente, vernedering en verhoging, kruis en opstanding, die zijn wel onderscheiden, maar ze zijn niet te scheiden. Het loopt ook in deze profetie van Jesaja door elkaar heen. Want de vernedering van de man van smarten krijgt pas zijn betekenis in het licht van zijn verhoging. Zijn lijden krijgt betekenis in het licht van zijn overwinning. En daarom sluiten wij deze serie over dit hoofdstuk 53 af met de overwinning van de knecht des Heren. Met name die woorden uit vers 12, die wijzen daarop. Daarom zal ik hem een deel geven van velen en hij zal de machtigen als een roof delen. Dat wijst op de overwinning die hij behaald heeft door zijn lijden en zijn vernedering heen. We letten op twee gedachten. Die verhoging en die overwinning die zijn gewerkt in de vernedering. Want de Heer heeft het in deze profetie over de arbeid van zijn ziel. Daar heeft de man van smarten hard voor moeten werken. Het was een zware arbeid om te komen tot die overwinning. En daar spreekt zijn verhoging van. Geopenbaard in zijn verhoging. Ik zal hem een deel geven van velen. Vele zonden gedragen heeft, voor de overtreders gebeden heeft. Dus de overwinning van de knecht des Heren, gewerkt in de vernedering en geopenbaard in de verhoging. Zoals ik al eerder gezegd heb, gemeente, is het lied van de knecht des Heren te zien als een beurtzang. Dat wil zeggen, dan is de Heere weer aan het woord. Dan lezen we woorden uit de mond van de profeet Jesaja en dan geeft de Heere daar weer een antwoord op. Telkens weer om beurten is dan de Heere aan het woord en dan weer de profeet Jesaja, die daarin de taal van het volk van God spreekt. De Heer begon te spreken in het vierde lied, hoofdstuk 52, vers 13. Zie, mijn knecht. Dat spreekt de Heer overduidelijk. Dat staat met hoofdletters heel terecht geschreven. En dan in hoofdstuk 53, vers 1, en dat gaat door tot en met het tiende vers, dan is de profeet aan het woord, dan is het volk des Heren aan het woord. Wie heeft onze prediking geloofd? Tot en met het tiende vers. Het behaagde de Heren hem te verbrijzelen, hij heeft hem krank gemaakt enzovoorts. En dan komt de Heren aan het woord in vers 11. Om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden door zijn kennis, zal mijn knecht. Dat kan alleen de Heer natuurlijk maar zeggen. En daarom heeft de Statenvertaling dat ook terecht met hoofdletters weer geschreven. Zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken. En ik zal hem een roof delen van velen. Een deel geven aan velen. In deze laatste versen is dus de Heer aan het woord. En dan geeft hij antwoord en hij sluit aan bij wat de profeet in vers 10 heeft gesproken over het welbehagen. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Daar sluit de Heere dus op aan als hij deze tekst begint met te zeggen in vers 11... Om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige. Zo noemt hij zijn zoon, zijn knecht. De rechtvaardige. En dan moeten we eerst even daarop letten wat dat betekent. De rechtvaardige. Nou, dat kan twee dingen betekenen. De zondeloze, dat zit er natuurlijk ook in. Maar hier betekent het vooral iets anders. In aansluiting op dat tiende vers. Namelijk dat deze knecht de gehoorzame is. De getrouwe. Hij is de gehoorzame knecht des Heren. Die het welbehagen van zijn vader, van God, aan het volbrengen is. En daarin zien we gemeente al direct een tegenstelling tussen hoe mensen deze lijdende knecht hebben beschouwd en hoe God daartegen aankijkt. En heel dit gedeelte getuigt ervan dat de mensen hem aanzagen, maar geen gedaante in hem zagen, geen heerlijkheid, dat ze hem zouden begeerd hebben. Ze hebben de prediking van die knecht des Heren in zijn verhoging niet geloofd. Ze achten dat hij van God geslagen en verdrukt was. Nee, zegt de Heere dan. Deze mijn knecht is de rechtvaardige. De gehoorzame. Hij is altijd de gehoorzame, geliefde zoon van God geweest. En vorige week hebben wij stilgestaan bij de tiende vers over het welbehagen des Heren. En toen werden we teruggeleid naar de eeuwigheid, waar God in die stille raad des vredes de vraag opwierp, hoe zal ik ze onder de kinderen stellen? Hoe zal ik dat verloren zondagsvolk, door mij van eeuwigheid verkoren, weer onder de kinderen stellen? Hoe kunnen ze met mij verzoend worden? En toen heeft de Zoon zich opgeworpen en gezegd, ik kom, o God, om uw wil te doen. In de rol des boeks is van mij geschreven. En dat heeft hij in de tijd ook waargemaakt. En heeft het ook herhaaldelijk gezegd. Bijvoorbeeld in die geschiedenis van de Samaritaanse vrouw in Johannes 4. Mijn spijze is dat ik doe de wil desgene die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng. Daaruit blijkt dat hij de rechtvaardige is, dat hij de gehoorzame is. Tot in de dood toe zelfs. Want het is heel vrijwillig dat hij die dood is ingegaan. In de 12e vers wordt dat ook even gezegd. Omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood. Daar zit iets van vrijwilligheid in, daar zit iets van gehoorzaamheid in. Wij storten onze ziel niet uit in de dood. Die ziel wordt van ons af en weggenomen. Maar de Heer Jezus gaf de geest. Stortte zijn ziel vrijwillig, gehoorzaam uit in de dood. En dan begint de Heer dus, als hij over deze gehoorzame knecht spreekt, te wijzen op dat werk wat hij gedaan heeft. Om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. De arbeid zijner ziel. De knecht des Heren heeft gewerkt, heeft gearbeid. En dat was een zware arbeid. Nee, jongens en meisjes, hij was niet een boer of een tuinder die aan het ploegen was, lichamelijk, zo'n zware arbeid. Maar dan bedoelt de Bijbel vooral zijn lijden. Zijn vernedering. Dat was een zware arbeid. En dan kunnen we denken aan dat lichamelijke lijden natuurlijk allereerst. Dat al vanaf het begin van zijn menswording op hem lag. Dat hij vernederd is, kind is geworden. Dat hij geleefd heeft tussen de zondaren. En professor Wisse die zegt ergens dat hij met elke ademhaling de pestwalm van de zonde heeft ingeademd. Dat is een kwelling geweest voor zijn reine, heilige, zondeloze ziel. Een zware arbeid om tussen zondaren te wonen die God op het hoogst misdaan hebben. Hem niet zoeken en naar hem niet vragen. En het heeft zich allemaal toegespitst in het einde van zijn leven. In dat zware lijden, met name ook die kruisiging. De Romeinse kruisiging, gisteren heb je er nog over kunnen lezen in de krant. Het boek dat verschenen is. Wat die kruiselingen moesten meemaken. Afschuwelijk, de details zijn bekend. Ik zal het niet heel uitgebreid nu allemaal gaan beschrijven, gemeente, u kunt ervan lezen. Maar doordat die kruiselingen de dwarsbalk op hun rug gelegd kregen en die naar de kruisheuvel moesten dragen. En daar werden zware spijkers door de polsen, die ook onderdeel waren van de hand, door alle zenuwen heen geslagen. Met ondraaglijke pijnen werden ze zo opgetild aan die verticale balk. En er werden hun voeten aan de zijkanten van de kruispaal, de enkels, er werden dikke spijkers doorgeslagen. Nou, je kunt je niet geen voorstelling maken hoe die mensen hebben geleden die daar hingen. Naakt ook nog eens. Een ontzaggelijk zwaar lijden. De pijn. In de hitte van de dag. De insecten. De koortsen. En dat kunnen we nog op een bepaalde manier beschrijven en ons voorstellen. Daar is archeologisch bewijs voor. Er zijn delen gevonden van kruiselingen met nog een stuk van de kruispaal in hun enkels. Dus we weten hoe dat ongeveer gebeurde. Maar de arbeid zijner ziel, gemeente, dat is vooral zijn geestelijke lijden. En dat is, gemeente, onbeschrijfelijk, onbevattelijk. Daar kunnen wij niet in komen. Hoe deze rechtvaardige, gehoorzame knecht des Heren, waarachtig, rechtvaardig mens, zonder zonde, hoe hij die zware arbeid moest verrichten, hoe hij als een zondaar van God vervloekt is geworden. Hoe hij de beker van de gramschap aangereikt kreeg al in Gethsemane. En hoe hij daar de kelk van de toren van God moest leegdrinken. Hij bleef rechtvaardig, hij bleef gehoorzaam, want hij zei: Vader, niet mijn wil geschieden, maar uw wil. En toen werd hij naar Gabbata gebracht. werd hij voor de wereldlijke rechter Pontius Pilatus gesteld. En die kon niet anders dan hem onschuldig verklaren. Ik vind geen schuld in deze mens. En de vrouw van Potifar die had over hem gedroomd en die zei tegen haar man: heb toch niet te doen met deze rechtvaardige. Maar Pontius Pilatus heeft hem onder druk van de Joden veroordeeld. En wat moet dat geweest zijn voor de ziel van de Heer Jezus Christus toen hij onschuldig werd verklaard en toch hoorde uit de mond van de zijnen: weg met deze. Hij is onze koning niet. Kruist hem. En toen kwam het allerzwaarste in de arbeid van zijn ziel. Toen hij daar in die 3-urige duisternis alleen hing. En toen God hem verliet. En toen hij daar een vloek werd. De grootste der zondaren. Tot zonde gemaakt. En gemeente, dat wordt onderstreept door dat 12e vers. Waar de profeet in de geest hem ziet hangen. Tussen die 2 moordenaars. En met de overtreders geteld is geweest. Als we daar eens even de vinger bij leggen. We hebben daarom ook Marcus 15 gelezen. Daar beschrijft de evangelist hoe hij gekruisigd werd. Maar, zo lezen we in vers 27, zij kruisigden met hem 2 moordenaars. 1 aan zijn rechter en 1 aan zijn linkerzijde. En de schrift is vervuld geworden die daar zegt: en hij is met de misdadigers gerekend. 2 moordenaars. Criminelen. Die na hun verschrikkelijke daad opgepakt zijn. Die voor de rechter gebracht zijn. Veroordeeld zijn tot de dood. Die een poosje in die dodencel hebben gezeten in afwachting van hun executie. En toen brak die vrijdag aan waarop Pontius Pilatus de Jezus de Nazarener veroordeelde tot de kruisdood. En toen zijn deze 2 met Jezus meegekruisigd. En waarom deed Pilatus dat nou? Waarom met deze 2 moordenaars? En waarom 1 aan zijn rechter en 1 aan zijn linkerzijde? Deed hij dat misschien om zijn eigen geweten wat te sussen, want hij wist dat hij een onschuldige ter dood veroordeeld heeft. En dat hij maar tussen de misdadigers heeft gehangen, om zo dat verkeerde vonnis maar wat te legitimeren. Deed Pilatus het om nog eens te spotten met de Joden? Ook met dat opschrift, Jezus de Nazarener, koning der Joden. Nou Joden, daar hangt jullie koning nou, tussen de misdadigers. Dit is uw koning. Nou, wat het motief van Pilatus ook is geweest, eigenlijk is dat niet belangrijk, want we hebben gelezen dat de evangelist en ook de andere evangelisten een heel ander motief hebben gezien. Opdat vervuld zou worden de schrift die daar zegt: en hij is met de misdadigen gerekend. Dat is de reden dat Christus daar in het midden hangt en met aan de linker en de rechterhand een misdadiger, een moordenaar. En trouwens, de Heer Jezus zelf heeft daar ook al van gesproken. Een enkele dag voor de kruisiging, in Lucas 22 lezen we dat, in de paasmaaltijd, in vers 37... Ik zeg u dat nog dit, het welk geschreven is, mij moet volbracht worden, namelijk: en hij is met de misdadigen gerekend. Want ook die dingen die van mij geschreven zijn, hebben een einde. Dus we zien, gemeente, de Heer Jezus, die heeft heel die lijdensweg, heel die arbeid van zijn ziel, die zware arbeid, hij heeft dat allemaal voor ogen gezien. Stap voor stap is die lijdensweg hem bekend geweest. En alles moest tot een einde gebracht worden. Alles moest vervuld worden. Het verdelen van zijn klederen. Het bidden voor de overtreders. En ook dit. Met misdadigen gerekend worden. En laten we Pilatus en zijn motieven maar vergeten, gemeente, want dit moest van God. Dit was het behagen des Heren. Het behaagde de Heren hem tussen die misdadigers te hangen. Alles moest zo gebeuren. Maar zo zegt de Heer Jezus het ook tegen de Emmausgangers. Moest de Christus niet al zo lijden en de schriften vervullen? Hier zit het goddelijk moeten, het goddelijk welbehagen achter. En deze knecht is gehoorzaam, hij is de rechtvaardige. Maar gemeente, wat heeft dat voor hem betekend? En dan kom ik straks ook met de vraag, wat heeft dat nou voor ons te zeggen? Maar eerst even, wat heeft dat nou voor de Heer Jezus betekend? Voor deze heilige, zondeloze, gehoorzame Zonen Gods. Wat hij tussen de misdadigers, tussen de moordenaars hing. Nou, dit heeft ten eerste natuurlijk zijn lijden ontzaggelijk verzwaard. Tussen de moordenaars, met de overtreders geteld geweest. Tussen mensen, jongens en meisjes, moordenaars, dat zijn mensen waar je bang van wordt, toch? Dat zijn criminelen. Waar je van huivert, die nergens voor terugdeinzen. Die mensen doden. Daar hing Jezus tussen. En het beeld dat we hiervan krijgen, gemeente, dat is dat Jezus eerst gekruisigd is en met hem, zo staat er, twee moordenaars. Eén aan de rechter en één aan de linkerzijde. Jezus in het midden. En wat betekent dat? Dat Jezus in het midden daar hangt. Jongens en meisjes, als jullie, zeg maar met je opa en oma, die zijn 50 jaar getrouwd, en dan ga je op een groepsfoto. Wie zitten er dan in het midden? Dat zijn opa en oma, die zijn het belangrijkste. Die staan centraal. Of als straks het nieuwe kabinet er komt en dat gaat op de foto met koning Willem-Alexander, waar staat de koning dan? Ergens helemaal rechts achteraan? Nee, hij staat in het midden. Hij is het belangrijkste. En zo moeten we het zien, gemeente, dat de Heer Jezus hier gekruisigd wordt en met hem twee anderen. Hij in het midden. Want hij is de ergste. Hij is de belangrijkste zondaar. En dat is niet het oordeel van Pontius Pilatus geweest. Nee, dat is het oordeel van God geweest. Daar hing het lam van God met de zonde der wereld beladen. Daar hing hij die tot zonde gemaakt is. Hoewel hij zelf geen zonde gedaan had. Maar hij werd tot een vloek gesteld. En als borg, beladen met de schuld van zijn volk, was hij ook de ergste der zondaren. En laadde God zijn brandende toren op de ergste der zondaren af. Wat een vernedering, wat een verzwaring van het lijden van deze rechtvaardige, gehoorzame Zonen Gods. En u, gemeente, de vraag, wat betekent het nou voor mij? En wat betekent het nou voor u? En voor jullie, dat hij met de misdadigen gerekend is, dat hij met de overtreders geteld is geweest. Bent u een misdadiger? Ben jij een overtreder? En nou even geen makkelijk antwoord geven, gemeente, gewoon heel eerlijk. Kijk, als de politie dat zegt, of als mensen dat van u zeggen, u bent een misdadiger. Of je wordt beschuldigd van een overtreding. Nou, dan worden we boos natuurlijk. Dan zeggen we, ik een misdadiger. Overtredingen? Maar ik heb helemaal geen strafblad. En als we in de kerk zitten, gemeente, en de dominee die zegt het, of als God het ook in zijn woord zegt, dan zeggen we, ja, dat is waar. We zijn allemaal overtreders, we zijn allemaal zondaars. Wie zal het ontkennen? Toch? Maar zo'n makkelijk antwoord, gemeente, voldoet niet. Daar is de Heer ook niet tevreden mee en u schiet er ook niks mee op, want het gaat nou juist in het licht van deze vervloekte, deze versmade, deze verachte, deze veroordeelde knecht des Heeren. Wie ziet er nou waarde in hem? En dan nog eens de vraag, gemeente, bent u een overtreder? Ben jij een misdadiger? Heb je nou je hart alles wel eens een beetje leren kennen? En vergelijk jij je dan eens met andere misdadigers? Ga eens in de gevangenis kijken waar ze zitten. Is het geen wonder dat u daar niet zit? Ik heb heel veel criminelen tegenover me gehad. In de verhoren bij de politie. Toen de Heer mij iets van mijn hart liet zien, gemeente, jongens en meisjes, toen ben ik wel eens verwonderd geweest, verbroken geweest. Ook dat ik denk, wat is het een wonder dat ik daar niet zit. Want gemeente, u en ik en jullie, we hebben alles in ons hart om crimineel te worden. Als we maar in de omstandigheden zijn, want uit dat hart, zo zegt de Heer Jezus zelf, daar komen voort boze bedenkingen en kwade begeerlijkheden, dieverijen, hoererijen, doodslagen. Heeft het u echt nou nog nooit eens verwonderd dat het er nooit eens uitgekomen is wat erin zit? Kijk, als je dat ziet, wat voor hart dat je hebt, en als je de Heer daarin gelijk moet geven, dan kan je je nooit meer verheffen boven welke misdadiger dan ook. Maar dan ga je inleven wat de wereld uitleeft. En wat de misdadigers en de overtreders laten zien. En dat is nou een werkgemeente van de Heilige Geest. Dat kan de wet, het wetboek van strafrecht ons niet leren. Dat kan de dominee of de ouderling u dat niet leren. Dat kun je niet alleen niet leren door alleen maar de Bijbel te lezen, maar daar heb je nou de Heilige Geest voor nodig. Die Geest die overtuigt. En die Geest die je ook doet buigen. Dat je God gelijk moet geven. Uw doen is rein, uw vonnis is gans rechtvaardig. En als je dan wordt wat je bent, als je dan jezelf gaat zien zoals dat God je ziet, en je komt je naam in de schriften tegen, goddeloze, vijand, krachteloos, dan komt de vraag op, en hoe kan het nou weer goed worden tussen mij en tussen God? Is er nog een middel? Is er nog een weg? Waardoor ik de straf die ik verdien, al heb ik nooit een mens met mijn handen vermoord, maar in mijn gedachten. Waardoor ik de straf, wegen de diefstal, al heb ik nooit iets gestolen. Of dat overspel, al heb ik nooit de echt gebroken. Maar in mijn gedachten, overdag en 's nachts, ben ik een overtreder, ben ik een misdadiger. En zie ik mijn zonden steeds voor ogen zweven. Want gemeente, er zijn ook nog zoveel zonden die er wel uitgekomen zijn. En er is een hemelhoge schuld. Maar nu laat de Heere, gemeente, op deze goede vrijdagavond deze gehoorzame knecht verkondigen. Deze rechtvaardige. Die met de overtreders geteld geweest is. Die met de misdadigen gerekend is geworden. Die zelfs in het midden heeft gehangen. Als de belangrijkste. Als de ergste. Zie op de zaligmaker van zondaren. Zie op de zaligmaker van moordenaars. Hij laat zich verkondigen. Hij laat zich zo lieflijk in het evangelie aanbieden. De belofte mag worden verkondigd aan alle volken en mensen zonder onderscheid, dat wie in de gekruisigde Christus gelooft niet zal verderven. En als er mensen zijn hier in de kerkgemeente die iets gevoelen van de macht en de kracht van de zonde waar ze niet mee kunnen breken. En die zuchten vanwege de schuld die op hun leven ligt en die ze niet kunnen betalen. En die bijna stikken in het verleden wat er achteraan ligt en wat ze niet meer ongedaan kunnen maken. En die God moeten rechtvaardigen, zoals Luther dat noemde, God recht geven, God gelijk geven. Er is een rechtvaardige knecht des Heren, een gehoorzame knecht die met de overtreders geteld geweest is, die met de misdadigen gerekend is. En zeg maar tegen deze God: Heer, ik sta in het krij bij u, ik sta in de schuld bij u en ik heb geen penning om te betalen. Ik herken mijn schuld die u tot straf bewoog. O God, wees mij de zondaar genadig. Dan komt de Heere in dit 53ste hoofdstuk met de verkondiging van zijn knecht, de rechtvaardige, die zijn ziel uitgestort heeft in de dood. Met de overtreders is geteld geweest, voor de overtreders gebeden heeft, vele zonden gedragen heeft. En op deze manier, in die zware arbeid, getriomfeerd heeft. Door dat zware lijden aan dat kruis kon hij uitroepen: het is volbracht. Kon hij de overwinningsroep laten horen. In zijn verhoging mocht deze knecht des Heren, mag er van deze knecht des Heren geprofiteerd worden. En in vers 11 en 12 gemeente loopt het allemaal door elkaar. Vernedering, verhoging, kruis en opstanding. Om de arbeid zijn de ziel zal hij het zien en verzadigd worden. En door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken, want hij zal een ongerechtigheden dragen. Ik zal daar even de vinger bij leggen, gemeente. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken. Wat betekent dat? Hier wordt gezegd dat de knecht des Heren, de Heer Jezus Christus, velen rechtvaardig maakt. Hoe moeten we dat zien, gemeente? Want rechtvaardiging, dat is toch een godsdaad? Dat is toch een daad van God de rechter? Dat is een daad van God de Vader? God de Vader, die verklaart toch rechtvaardig, die spreekt toch vrij? Dat doet de Christus toch niet? Maar er staat, moeten we goed lezen, door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige vele rechtvaardig maken. En de kanttekening in gemeente geven hier inzicht in wat hier bedoeld wordt. Namelijk doordat Christus zich gaat laten kennen, zal die rechtvaardiging worden uitgevoerd. Door zijn kennis, dat wil zeggen doordat Christus zich laat kennen. Hij openbaart zich. En dan zijn we bij zondag 23. In zoverre ik zulk een weldaad met een gelovig hart aanneem, als de Geest dat geloof schenkt en werkzaam doet zijn, dan richt zich dat op Christus. Dan neemt hij het uit Christus en dan verkondigt hij het, dan openbaart hij Christus aan het hart. Dan geeft hij kennis aan Christus. En gemeente, dat is zo noodzakelijk. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige, door zich bekend te maken, door kennis aan hem te krijgen, aan Christus, als schuldovernemende borg, wordt een mens rechtvaardig voor God. Want alleen in Christus, gemeente, is er vergeving van God te ontvangen. Alleen in Christus is er verzoening met God te verkrijgen. Alleen in Christus kan er vrede met God ervaren worden. Alleen in Christus is er toegang tot het vaderhart van God en tot het eeuwige leven met God. Buiten Christus, buiten de kennis aan Christus, is er geen leven, zo zegt de apostel, maar een eeuwig zielsverderf. Door zijn kennis. Hij wil zich bekend maken. En dat is zo nodig, gemeente, in de weg die ons hier in Jesaja 53 wordt getekend. In het zondaar worden voor God. In het erkennen van de straf en van de schuld. En dat je je eigen ook laat stellen met de overtreders en met de misdadigers wordt meegerekend. Dat je niet meer kan verheffen boven niemand dan ook. En dat je zegt, ik ben de grootste der zondaren. Ik heb tegen u, ja u alleen, misdreven. In dat heilige rechtsgeding waarin de Heere de ziel apart neemt. Komt en laat ons samen rechten. Zonden. Ongerechtigheden. Ze worden voor ogen gesteld. En de mens komt dan niet verder dan te buigen en te zeggen, ik erken mijn schuld die u tot straf bewoog. En als onder dat heilige recht de zielen dan ook niet meer vecht. Zo zei Reijer Pothoven. Als ik dan bekend gemaakt word met mijn zonde. En als ik moet buigen onder die schuld. En als ik moet erkennen dat ik straf verdiend heb. Dan zal de Heilige Geest zo'n ziel niet eindeloos in het verdriet laten. Maar die zal hij bekend gaan maken met Christus. Dan zal die Geest door middel van de prediking van Christus aandringen in je hart. Dat gebeurt, zo heb ik al meer gezegd, met een woord van die oude schrijvers, allengskens, de zon des heils, die aan de kimmen gaat staan. Langzaam maar zeker, dat is de gewone weg, wordt de Christus geopenbaard en verklaard in je hart. Naarmate ik mezelf meer ga kennen, naarmate ik minder ga worden, zo zegt Johannes de Doper, naar die mate gaat ook de Christus meer waarde krijgen. Dan krijgt hij waarde. Dan gaan de snaren van mijn ziel trillen als de Heer Jezus Christus wordt uitgeschilderd en uitgestald zoals vanavond in zijn vernedering. In zijn volstrekte gehoorzaamheid. In het buigen onder de wil van God en het welbehagen van God. Als hij wordt uitgeschilderd in zijn zware arbeid. En ik daarin meegenomen word en ik zie wat mijn zonden met hem hebben gedaan. Hoe God de zonde straft. En dat ik zie dat het mijn kruis is waar hij aan hangt. En dat het mijn dood is waar hij in sterft. Mijn schuld wegdraagt aan het hout. Mijn ongerechtigheden betaalt. Oh, dan komt er zo'n honger en dorst in je ziel om hem te mogen kennen. Om hem meer te mogen kennen. En we hebben het gezien, gemeente, in het leven van de Moorman, wat dat betekende. Die man die had die lange reis gemaakt, helemaal uit Ethiopië naar Jeruzalem. Gedreven door die honger, gedreven door dat onbestemde gevoel, die aantrekkingskracht die hij niet verklaren kon. En toen kwam hij daar in Jeruzalem en toen waren de poorten gesloten, want hij als man ontmande uinig, hij mocht de tempel niet binnen. En hij vond geen vrede voor zijn ziel in de godsdienst van Israël. Maar toen kocht of kreeg hij misschien een rol van Jesaja mee. En hij zat erin te lezen bij dat 53ste hoofdstuk. Ingespannen. Met honger en dorst in zijn ziel. Hardop Want Filippus die naast die wagen liep, hoorde hem spreken. En hij stelde de vraag, verstaat gij ook hetgeen gij leest? En Filippus werd op de wagen uitgenodigd en de geest kwam ook in die wagen en hij verkondigde hem Jezus. En de geest openbaarde Jezus. En hij mocht belijden en geloven dat Jezus de Christus is. En bij die moorman duurde het geen jaren dat hij gerechtvaardigd werd. En dat gebeurde ook daar aan het kruis. Aan die ene kruispaal, links of rechts naast Jezus. Waar die moordenaar hing en die aanvankelijk ook meespotte en meesmaadde. Maar het werd steeds stiller aan dat kruis en op een bepaald moment, toen de geest in zijn hart ging doorbreken en hij met andere ogen de Heer Jezus ging bekijken, toen zei hij tegen die andere moordenaar die nu maar doorging met spotten, vreest gij ook God niet? Daarin hetzelfde oordeel hangt en wij toch rechtvaardiglijk? Wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben, maar deze... En hoe zal hij toen naar Jezus hebben gekeken? Met welke ogen? Hongerig en dorstig, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En in dat moment, gemeente, gebeurden er drie dingen. Wezenlijke dingen. Ten eerste, hij begon zichzelf aan te klagen. Hij kreeg zelfkennis. Wij toch, rechtvaardiglijk. Wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben. En daarmee kreeg hij ook godskennis. Want vreest gij ook God niet? Hij gaf God gelijk. Ik heb het verdiend. En door die zelfkennis en die godskennis, geheiligd door de geest, kreeg hij oog voor de Heer Jezus Christus. Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En dat zijn de drie wezenlijke dingen, gemeente, waar het in de rechtvaardiging om gaat. Zelfkennis, godskennis en Christuskennis. En als er nou zulke mensen zijn die zich voor God moeten verootmoedigen. En die niets kunnen meenemen, die alles tekort komen. Die alleen maar schuld bij zich hebben. Hier is de schulddrager, de schuldovernemende borg, waarvan ook nog eens geschreven staat dat hij voor de overtreders gebeden heeft. Dat heeft hij in zijn leven al gedaan, voor de overtreder Petrus gebeden, ik heb voor u gebeden. In die verloochening, dat je geloof niet zal ophouden. Hij heeft gebeden voor de overtreders. Aan het kruishout van Golgotha. Vader, vergeef het hun. En hij bidt voor zijn strijdende kerk. Nu hij verhoogd is in de hemel. Alzo hij altijd leefde voor zijn volk te bidden. Nu hij daar is. En zoals de profeet hier zegt. De machtigen als een roof zal delen. Wat betekent dat? De machtigen als een roof delen. Nou, er wordt gewezen door de verklaarders op de triomftocht van een koning of een generaal die een leger van vijanden heeft overwonnen. En dan, als hij dan een triomftocht krijgt, zoals de oude Romeinen dat deden, en zo'n triomfboog, zoals die in Rome wel gezien worden, dan kwam die overwinnaar vooraan op een praalwagen. En achter hem de machtigen die hij had overwonnen, als een roof had hij die meegenomen. De overwonnen koning, de overwonnen generaal, de overwonnen vijand, met alle buit die hij had buitgemaakt. Zo is de Heer Jezus Christus, als de overwinnaar, op een triomftocht als het ware gegaan. Heeft hij de machten tentoongesteld, zo zegt de apostel Paulus. De machten van de duivel, de machten van de dood en van de zonde en van de hel en het graf. Hij heeft ze als een roof gedeeld. En de psalmgemeente die wij straks gaan zingen, het laatste vers, dat is 68 vers 9. Gij zaagt uw strijd bekronen, met gaven tot er mensen troost, opdat zelfs het wederhorig kroost altijd bij u zou wonen. De triomftocht van de overwinnende knecht des Heren. De arbeid van zijn ziel zal hem verzadigen. Ik geloof niet dat ik daar al iets over gezegd heb. Dat begint in het begin van vers 11. Dat wil zeggen, de lijdende knecht des Heren zal verzadigd zijn vanwege de arbeid van zijn ziel. Hij zal vergenoegd ermee zijn. Tevreden ermee zijn. Hij zal er ook genoegen aan beleven. Satisfied, zo staat er in de King James versie. In de Engelse vertaling. Hij is er tevreden mee. Het is voldoende, zo weet hij. Het is genoeg zo. Het is in orde. Het is volbracht. Dat was de overwinningsroep op Golgotha. En niet alleen God de Vader was tevreden en keurde dat werk goed, maar ook God de Zoon was verzadigd, tevreden. En gemeente, dat is nou zo'n machtige pleitgrond in het gebed. Voor een arme verloren zondaar. Dat nou een drie-enige God verzadigd is, tevreden is. Dat het alles volbracht is in de ogen van de drie-enige God. Dat er niets meer bij kan, niets meer bij mag en ook niets meer bij hoeft. Het is volbracht, het is verzadigd, het is goed zo. De knecht des Heren was verzadigd, was verheugd toen hij het uit mocht roepen, het is volbracht. En in de hemel werd er gejuicht. Want zo staat het toch in het evangelie dat er voor de engelen Gods blijdschap is. Als er een zondaar is die zich bekeert, er is blijdschap. Letterlijk staat er in de tegenwoordigheid van de engelen. Natuurlijk zijn die engelen ook blij, maar het is God de Vader die blij is, die verheugd is. Het is God de Zoon die verheugd is vanwege dat volbrachte werk. En als er nou iemand in de kerk zit die zegt, maar ik heb helemaal niks. Waarmee zal ik de Heere tegenkomen? Waarom zou hij zich in mij verblijden? Ik heb alles tekort, het is alles schuld, het is alles zonde en ongerechtigheid. Ligt er dan geen pleitgrond, geen machtige pleitgrond en troost in het feit dat Christus het volbracht heeft, verzadigd is, tevreden is, dat God de Vader tevreden is met het werk van zijn Zoon. En dat hij zich verheugt in de zaligheid van zondaren. En zeg het dan maar tegen deze God, Heere, als u nou verheugd bent, als er blijdschap is in de hemel, in het bekeren van zondaren. Ach, zou u mij dan ook willen bekeren? Waarom zou u het niet doen? U zou er toch verheugd door worden. Als mijn ziel gerechtvaardigd wordt door u. En dat er weer een pareltje aan de kroon van koning Jezus wordt gehecht. Een bloedkoraal verworven in zijn lijden en zijn sterven. De kroon van deze overwinnaar die het uit mocht roepen, het is volbracht, die verzadigd is geweest vanwege de arbeid zijner ziel. Die kroon, gemeente, die bloeit eeuwig op het hoofd van Davids grote zoon. Klop dan aan de deur van het koninkrijk der hemelen. Want die klopt als een arme zondaar die zal opengedaan worden en die bidt. Als een overtreder en als een misdadiger. En die zoekt als een arme tollenaar en zegt, o God, wees mij zonder genadigd. Die zal vinden. Amen. Gods aangezicht. Wat een wonder is het, Heere, dat de lijdende knecht des Heren, de rechtvaardige, verkondigd mocht worden. De zware arbeid van zijn ziel, lichamelijk en geestelijk, het mocht worden uitgeschilderd. En Heere, we kunnen er maar van stamelen. Maar ach, wilt u het nou brengen in het hart van een ziel die door schuldbesef getroffen en verslagen niets heeft om u tegen te komen. Niets heeft waardoor u verheugd zou zijn. Maar leer ze schuilen, Heere, in die bloedwonden waarvan de belijdenis zegt, wij vinden allerlei vertroosting in zijn bloedwonden. Heere, wilt u de prediking achtervolgen met uw genade en met uw geest? Wilt u vergeven wat tekort deed aan de reinheid van uw heiligdom? En doe het ons nog onderzoeken, Heere. We hebben zoveel lectuur om ons wijs te maken, om ons ook in deze dingen te onderwijzen en opdat we de schriften mogen leren verstaan onder inwachting van uw geest. Breng ons ook aanstaande zondag op de paasdag bijeen en schenk ons ook dan alles wat nodig is. En hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 68, dus vers 9. Gods wagens boven het luchtig zwerk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk. Dus het 9e van Psalm 68. Ontvang met biddende hart en de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.